Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van der Ziel uit Waarden zal volgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Morgenochtend hoopt proponent H. Boele uit Gouda voor te gaan. DV zondagmorgen 11 april hoopt dominee Hooidonk uit Oldebroek voor te gaan. In de avonddienst dominee Schip aan boord uit Rotterdam. DV aanstaande donderdagmiddag 8 april is de contactmiddag. Aanvang 14:30. De inzameling van de gaven voor vandaag. 1. Studiefonds Gereformeerde Bond. 2 en 3 voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de heer Dral uit Bodegraven. Deze week krijgt hij opnieuw chemo. We doen voorbeden voor Els Meijer uit Bodegraven. Zij heeft afgelopen week in het ziekenhuis gelegen en gaat een nieuw onderzoekstraject in. We doen voorbeden voor mevrouw Van der Berg, de Waal, uit Nieuwekerk aan de IJssel. Zij start aanstaande donderdag met bestraling en chemo. We doen voorbeden en dankzegging voor Ria van Kranenburg uit Bodegraven. De knieoperatie is geslaagd. We doen voorbeden en dankzegging voor Hugo Broeren uit Driebruggen. Hij heeft afgelopen week een geslaagde dotterbehandeling gehad. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand meeluisteren.
De Heere is waarlijk opgestaan. Zo begroeten in de begintijd van de christelijke kerk de gelovigen elkaar als ze elkaar ontmoeten op de dag van de opstanding van Jezus Christus. En zo begroeten wij ons elkaar ook deze morgen. Laten we de dienst gaan beginnen. En onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Voordat de opgestane levensworst terugging naar de hemel, heeft hij gesproken: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarvan zingt ook Psalm 97. We luisteren en zingen in ons hart mee met het eerste vers: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Die niet dood is, maar die leeft. hem dekt met majesteit, der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. 97 vers 1. Gemeente, in gedachten gaan we nu staan voor de spiegel van Gods heilige wet en zien wij onszelf in het licht van zijn geboden. Daarna luisteren we naar Psalm 119 en wel het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezijd, bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen en dat is ook de vrucht van Pasen, van het nieuwe leven dat Christus aan het licht bracht. 119 vers 87. Toen sprak, maar ook vanmorgen spreekt God al deze woorden en zegt, ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg, welke is nu het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Antwoordde Jezus en zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan deze is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest en willen we ook voorbeden en dankzegging doen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Tot u, Heere, naderen wij in ons gebed. O Heer, en geef dan eerbied en ontzag in onze harten. Want Heere, wie zijn wij om tot u te naderen? Vanuit en in onszelf onmogelijk. Maar Heere, in uw Zoon, onze Heere en Heiland, de opgestaande levensvorst, mogen we u in hem zelfs Vader noemen. O Heere, wat een genade, wat een heerlijkheid. En we bidden u, o God, geef zo ook in onze harten verwondering, aanbidding, eerbied voor u die dat voor ons hebt willen doen. Want op deze dag mogen we toch gedenken, o Heer Jezus Christus, uw opstanding uit de doden. Dat u het nieuwe leven, het eeuwig, onvergankelijk en sprankelende leven, dat duurt tot in eeuwigheid, waar nooit een einde aan komt, aan het licht gebracht hebt op die heerlijke paasmorgen. Waar aanvankelijk, Heere, enkel verwarring, ontreddering en verdriet was. Maar waar het later zo heerlijk doorging, dringen ook in de harten van hen die u lief hadden, maar die het aanvankelijk niet begrepen. Ach Heere, zo kan het ook met ons zijn, dat we, ja, het is weer Pasen, maar dat het ons misschien nog weinig zegt. Heere, wij bidden u, geef dat het dan door mag dringen, middels de verkondiging ook van deze morgen, deze dag. Wat een werkelijkheid dat is voor allen, die het in dit leven verliezen van zichzelf. De dingen loslaten waarmee we meenden voor u nog wel te kunnen bestaan, of waarvan we meenden nog wat aan te moeten brengen en aan te dragen. Maar Heere, dat het geklonken heeft, ook dat hebben we gehoord. De Goede Vrijdag, het is volbracht. En u hebt het, Heere, dat volbrachte werk van uw Zoon bezegeld, bekroond met zijn opwekking 3 dagen later. Heere, wij danken u en we bidden u, geef ons zo een gezegende dienst. Verheerlijk uw naam, o God. Open onze harten en geef dat het woord daarin mag doordringen. Ja, Heere, daarin ook mag blijven haken. Om zo ook die vruchten voort te brengen die u behagen. Vruchten van geloof en van bekering. Dat het ook in ons hart, Heere, ging meetrillen toen we zojuist die psalm, dat psalmvers hoorden en meelazen en wellicht meezongen. In uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen, al mijn vermaak stel ik daarin. Ach Heere, dan moeten we u belijden dat we er van onszelf niets van hebben. Maar dat we van onszelf, Heere, altijd weer geneigd zijn om onze eigen wegen, gedachten en verlangens te volgen. Maar Heere, dat zijn altijd wegen en verlangens die niet naar u toe, maar van u afvoeren. Wat een genade, Heere, als u het anders maakt in ons leven. Willen doen, o Heere, als u het nog niet gedaan hebt. En als we op die weg mogen wandelen, Heere, houd ons dan daarop. En houd ons zo dicht bij u, opdat we zo in dit leven ook al iets mogen uitstralen van dat nieuwe leven, het paasleven, uw opstandingsleven, o Heere Jezus Christus. Heere, wil ons zo allen gedenken, hier in de kerk, maar ook thuis of op een andere plaats waar met ons meegeluisterd en gekeken wordt. U weet, Heere, hoe we hier zijn, hoe we hebben ingeschakeld wat er in onze hoofden en harten is. Maak het stil, o Heere, maak het goed, opdat we zo ook oren krijgen om te horen wat de Geest tot de gemeente ook van morgen heeft te zeggen. En zo bidden we, Heere, ook voor allen die het moeilijk hebben en voor wie het misschien wel moeilijk is, juist ook op een dag als deze. Als er zorgen zijn, als er moeite is of verdriet om welke oorzaken dan ook, dat Heere de blijdschap van Pasen ook maar moeilijk of niet wil doordringen. Ach Heere, wil het genadig wegnemen. En zo denken we in ons gebed tot u, o Heer, in het bijzonder ook aan de zieken. De namen die genoemd zijn. Heere, wees met de heer Dral, die opnieuw een chemokuur moet ondergaan. Heere, zegen het en geef dat het nog het doel ook mag dienen waartoe het gegeven wordt. Wees hem nabij, o Heere, dat bidden we ook voor mevrouw van den Berg, die deze week ook start met bestraling en chemo. Ach Heere, wat kan het ook veel in onze harten teweeg brengen. Onzekerheid, angst wellicht. Maar Heere, geef toch in dat alles, ook hen beiden, de overgave aan u. Want u, Heere, bent het immers die ons leven leidt. En geef dat we het zo ook over mogen, dat we het zo ook over mogen geven aan u. Zoals u, Heer Jezus Christus, ook gedaan hebt aan het kruis. In uw handen beveel ik mijn geest. Heer, en dan is het toch in veilige handen, want dat zijn doorboorde handen. Geef zo rust, Heere, in alle moeite en zorg. We bidden u dat ook voor mevrouw Els Meijer, die opnieuw in het ziekenhuis gelegen heeft, die opnieuw een onderzoekstraject moet ingaan. Ach heren, dat is er al zoveel, is er al geweest ook voor haar. Gedenk haar, heren, sterk en ondersteun haar. Dat bidden we, heren, ook voor Ria van Kranenburg. We mogen u danken dat de knieoperatie geslaagd is. Ik wil ook in het verdere, heren, nabij zijn. Daarin ook een verder herstel ook geven. Maar bovenal, heren, ook geduld. Maar maak zo alle dingen nog wel. We danken u, heren, ook met Hugo Broer uit Driebruggen, die een geslaagde dotterbehandeling heeft ondergaan. Heren, wees ook hem in het verdere nabij. En zo bidden we, heren, voor allen die niet genoemd zijn, maar toch zorgen kennen vanwege lichamelijke of psychische oorzaken. Want kan ook dat, heren, een diepten van duisternis teweeg brengen. O heren, geef toch nog licht in dat alles. We bidden u, heren, ook voor de coronapandemie die nog altijd voortduurt, waar we ook in onze omgeving, heren, velen van horen die erdoor besmet zijn, die er hinder van ondervinden, al dan niet meer of minder ernstig. En zo willen we hier ook nu bidden voor dominee Tramper, die ook geveld is door het virus. En heren, wil hem gedenken, wil hem nabij zijn, zijn leven ook sparen, o God, en nog weer genezing ook schenken. Wees hem zo nabij, heren, samen ook met allen die in liefde met hem verbonden zijn. Als hij ook op deze dagen, waarop hij ook zo graag uw woord had verkondigd, maar het ook moet ervaren, heren, dat de mens wikt, maar dat u beschikt. Leer hem zo, heren, ook die weg in onderworpenheid, maar bovenal met verwachting ook te gaan. Geef dat, heren, aan allen die ook om andere redenen een moeilijke weg gaan. Wees ons zo nabij, o God, verheerlijk uw naam in deze dienst. Hoor en verhoor ons, en we bidden u dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We openen het woord van onze God vanmorgen, gemeente, in het evangelie, zoals Lucas ons dat beschrijft in hoofdstuk 24. Uiteraard het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 24, de eerste 12 versen. Lucas 24 vanaf vers 1. Waar het woord van de Heer als volgt tot ons komt. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En teruggekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Maar Petrus, opstaande, liep tot het graf, en neerbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. Het uitgangspunt voor de preek van morgen is, het zijn de woorden uit vers 5b en vers 6a, die vraag van de engel: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Maar eerst gaan we luisteren naar Psalm 118. En daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk, ook van de opstanding, is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. 118 vers 11. Tekst voor de preek dus, Lucas 24 vers 5b en 6a. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar of want hij is opgestaan. Gemeente, alweer heel wat jaren geleden hing er rond Pasen op een station een grote poster met daarop in grote letters geschreven: Jezus leeft! Uitroepteken. Waarschijnlijk opgehangen door een evangelisatiecommissie van een kerk. Maar er stond nog iets op te lezen. Iemand had daar met een hele dikke zwarte viltstift ondergeschreven: nou en? Vraagteken. Kennelijk iemand die er niets mee had, of voor wie het in ieder geval geen enkele betekenis had. En helaas, dat kan. En dat geldt ongetwijfeld van heel veel mensen anno 2021. Onderzoek Dat vorige week door het RD heeft dat nog weer eens bevestigd dat het voor velen niet meer is Pasen dan ja, wat gezellige dagen en een extra vrije dag. Maar de betekenis of wat ook, dat zegt heel veel mensen weinig of niets. Maar gemeente, laten we niet over anderen gaan hebben, maar laten we het bij onszelf houden. Hoe is dat nu onder ons? Want ik neem zonder meer aan dat er vanmorgen in de kerk en thuis, bij degene die hebben ingeschakeld, niemand is die niet gelooft dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood. Dat mogen we toch wel aannemen. Maar heeft zijn opstanding nu ook gevolgen voor ons leven? En voor ons staan in het leven? Anders gezegd, zou uw en jouw leven er nu anders uitzien als het niet zo was? Als Jezus niet was opgestaan, zou uw leven er dan anders uitzien? Een vraag, gemeente, om straks mee te nemen naar huis. In de prediking worden we altijd weer gewezen op het kruis. Dat we daar terecht moeten komen met de last van onze zonden. En dat is ook voluit Bijbels, terecht. Denk maar aan Paulus die dat ook zegt in de brief aan de gemeente van Korinthe. Wij prediken Christus, de gekruisigde. En een eindje verder in diezelfde brief zegt hij het nergens anders over te willen hebben dan over Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis dus centraal. Jazeker, terecht. Want daar vond de verzoening plaats. Daar droeg Christus de last van de zonden van al de zijnen, ja zelfs van de hele wereld en verwierf hij voor hen, voor de zijnen de vrede met God. Door het kruis is de schuld weggenomen. Ja, van wie? Van iedereen, van heel de wereld? Nee, dat niet. Van allen die hun heil leren zoeken bij die gekruisigde zaligmaker. Christus ging ervoor de dood in, plaatsvervangend. Dat is de rijke prediking die eruit gaat van het kruis. Maar gemeente, stel u nou eens voor dat er na Goede Vrijdag geen Pasen was gevolgd. En dus geen opstanding van Jezus. Dan hadden we Jezus alleen maar kunnen eren als ja, een goed mens, een weldoener. En als een martelaar die zijn leer met de dood uiteindelijk moest bekopen. Want dan zou de dood zijn blijven heersen, toch? Dan was weliswaar de schuld weg, de last, de totale last van al onze zonden, betaald. De schuld betaald met de dood van Christus, maar dan zou er nooit meer sprake van leven kunnen zijn. Dan was er nooit één mens uit de geestelijke doodstaat opgewekt en tot zichzelf gekomen zoals die verloren zoon, om zijn heil bij Jezus te zoeken. En Paulus zegt dan ook terecht in 1 Korinthe 15, indien Christus niet uit de doden is opgewekt, als dat niet zo is, dan is onze prediking ijdel, leeg. Hou dan maar op met preken. En ijdel leeg is ook uw geloof. Is geloven ook zinloos? Dan was dood gebleven. Gemeente, vergelijk het als voorbeeld, en een voorbeeld gaat altijd wel ergens mank, maar maakt het misschien wel duidelijk. Vergelijk het maar met een bedrijf dat op het punt staat om failliet te gaan. Vanwege de vele schulden. Geen cent meer in kas, alleen maar schuld. Maar nu is er een geldschieter bereid gevonden om die schulden te betalen. Alles, De hele bergschuld neemt hij voor zijn rekening. Nou, dat is geweldig als je zo'n geldschieter vindt. Maar ja, als het daarbij blijft, dan kan dat bedrijf nog niet verder en gaat het alsnog failliet. Waarom? Omdat er dan ook tevens een nieuwe impuls gegeven moet worden in de vorm van nog meer geld om zo weer verder te kunnen draaien. Om grondstoffen te kunnen kopen of wat dan ook. Kortom, om weer levensvatbaar te worden. En daarom moet op Goede Vrijdag ook Pasen volgen. Pasen als teken van overwinning op de dood. Pasen, anders gezegd, als een nieuwe impuls van levensvatbaarheid. Van vruchtbaar leven. Van onvergankelijk leven. O gemeente, als de opstanding betrad Jezus het machtsgebied van dood en graf. Een zware steen ging er nog eens voor het graf. Dit is het einde, zo dachten de Joden. Van hem zijn we af, zo dacht het Sanhedrin. Nu is alle hoop voor ons vergaan, zo dachten de discipelen en de vrouwen van wie we gelezen hebben. De stilte van de dood heerste er immers daar in die graftuin. Maar op de derde dag kwam dat nieuwe begin. De graankorrel was in de aarde gevallen en gestorven. Maar juist daardoor kiemde het nieuwe leven op uit de dood. Gemeente, dat is nu Pasen. Dat is nu Pasen. Om het wat plastisch te zeggen. Jezus nam de zondelast mee het graf in. En hij daalde ermee af tot in het rijk van de dood. En heeft daar die zondelast gelaten. Om vervolgens zelf door de dood heen te breken. En als overwinnaar op de paasmorgen weer te herrijzen uit het graf. O gemeente, wat een heerlijkheid. De wijze waarop Christus de dood heeft overwonnen en weer is opgestaan, ach, het blijft voor ons een geheimenis. Nee, geen geheim, want het moet overal verkondigd, maar wel een geheimenis, een verborgenheid, niet te vatten. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. En probeer het ook maar niet te begrijpen, want het zal u niet lukken. Ons verstand is daar veel te beperkt voor en bovendien ook nog verduisterd. Wij zien het, geven de Heere dat aan ons allen, maar wij doorgronden het niet. Maar dat is ook niet erg, dat is helemaal niet erg. Als we maar begrijpen, gemeente, dat het in zijn opstanding om meer ging dan alleen maar van dood weer levend worden. Dat het totaal iets anders is dan bijvoorbeeld Pasen te verbinden met het ontwaken van de natuur of met van die lieve eendagskuikentjes. Daarin gaat het ook wel om nieuw leven, zeker. Maar gemeente, wat er nu in deze tijd tot leven komt in de natuur, in uw tuin of waar dan ook, dat is nooit echt dood geweest. Dat was maar schijn. Want wat werkelijk dood ging in uw tuin in de winter, dat wordt in het voorjaar echt niet weer levend. Maar Pasen predikt ons de opstanding vanuit, als ik het zo mag zeggen, werkelijk dood zijn. Dood in de meest volstrekte zin van het woord. Want bij dood, dan moeten we niet alleen denken, gemeente, aan de dood als het einde van ons leven. Maar de Bijbel leert ons immers een drievoudige dood. De geestelijke dood, waarin we allemaal aan onderworpen zijn van nature. De lichamelijke dood, die we ook niet zullen ontgaan, ook daaraan onderworpen, tenzij Christus eerder terugkomt. En de eeuwige dood. Dood, zo kunnen we het ook zeggen. Dood is alles buiten Jezus Christus om. alles buiten Jezus Christus om dood, in de zin van volledig buiten de levenskring van God gesloten, prijsgegeven aan de buitenste duisternis. En het is die dood, die drievoudige dood die Christus heeft overwonnen. O gemeente, nog eens, dat is nou de jubel van Pasen. Jezus ging niet levend de dood in, maar als de levende. Dat wil zeggen als zijnde een en al leven. Alles aan hem, gemeente, is leven. En daarom kon hij ook alles, maar dan ook alles van de dood, verslinden. Prachtig zoals Paulus dat zegt, hè? Verslinden tot overwinning. En omdat hij het leven is, omdat hij de opstanding is, daarom hield hij nog genoeg leven over, nadat hij alles van de dood vernietigd had, om zo weer uit het graf tevoorschijn te kunnen komen. Ja, de dood moest in Christus zijn meerdere erkennen. Op de derde dag schudde Jezus als het ware alle banden van de dood van zich af en kwam hij als overwinnaar tevoorschijn. God was verzoend. God was tevreden met de betaling van de zonde, van de schuld. De straf was gedragen. Gods toorn gestild en de vrede aangebracht. Pasen, gemeente, is het amen van God op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Anders gezegd, Pasen is de handtekening van God op de kwitantie dat alles is voldaan. Pasen, ja, leert ons zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, omdat Christus de dood, die diepe geestelijke dood, heeft overwonnen. O heerlijk evangelie. Maar, ik hoor het sommigen denken, maar is die jubel nu wel zo terecht? Want ik zie daar eerlijk gezegd niets van, dat de dood is overwonnen. Want als ik om me heen kijk, of dagelijks het nieuws kijk of de krant lees, dan is het een en al dood dat de klok slaat. Heel deze wereld, hij lijkt wel één grote grafkuil. Oorlogen, rampen, honger, ziekte. De dood is aan de orde van de dag. Sterven er na de opstanding van Christus dan minder mensen? Nee, absoluut niet. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand toch? Het is waar. De dood, daar ontkomt niemand aan. Ook een kind van God niet. Straks, bij de wederkomst, ja dan. Dan zal de dood definitief verleden tijd zijn. Zo lang zal de dood er inderdaad nog zijn, dat wel. Maar gemeente, toch is er iets fundamenteel veranderd sinds Jezus' opstanding. Jezus heeft door zijn dood, gemeente, of door zijn opstanding de dood van karakter veranderd. De macht van de dood, waaraan iedereen is onderworpen, die macht is gebroken door Christus. Sinds de opstanding van Jezus is de dood, om het met een voorbeeld duidelijk te maken, net als een bij zonder angel. Wanneer zo'n beestje je steekt, dat kan gruwelijk zeer doen. Maar, zo is mij altijd verteld, dan raakt hij tegelijk ook zijn angel kwijt. En wanneer zo'n bij zonder angel om je heen zoemt, of op je gaat zitten, dan schrik je daar nog wel van. Maar hij kan je toch geen enkel kwaad meer doen. Want de angel is eruit. Maar gemeente, zo is het nu ook met die dood, die drievoudige dood sinds de opstanding van Jezus. Door zijn dood, door zijn opstanding, heeft Christus de angel eruit getrokken en de dood onschadelijk gemaakt. Hij is er nog wel, maar hij kan de gelovigen Hij zij die vlucht tot Christus en hem nodig krijgt als zaligmaker, geen kwaad meer doen. Voor hen is de dood dan geworden een doorgang naar het eeuwige leven. En zo sterft de gelovige als het ware met Christus aan het kruis en daalt met hem af in het graf om ook weer met hem op te staan in een nieuw leven. En dat is een leven in zijn dienst bereid, tot zijn dienst bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Gemeente, en heel rijk wordt dat ook gesymboliseerd door de doop. Wanneer het water op het hoofdje van de doopeling wordt gesprenkeld, dan moeten we daarbij denken aan een volledig ondergaan in het doopwater. En eerlijk gezegd, dat moeten we gewoon eerlijk zeggen, daarmee wordt de doop ook het beste, de betekenis van de doop, tot uitdrukking gebracht. Eigenlijk zouden we al die baby's helemaal moeten onderdompelen. We doen dat niet om praktische redenen, maar dat geeft wel het beste aan de betekenis van de doop. Want dat ondergaan in het water, in het doopwater, dat wijst op het neerdalen van Christus in het graf. Om dan vervolgens weer boven te komen als teken van de opstanding van Christus. Op die samenhang verwijst Paulus ook in Romeinen 6. Wij zijn dan, zegt hij daar, met hem begraven door de doop in zijn dood, de ondergang, opdat, net zoals Christus is opgestaan uit de dood tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid van leven zouden wandelen. En die belofte, die wordt met de doop verzegeld, dat God dat wil geven. Met Christus begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. Een leven dat zal eindigen in de eeuwige heerlijkheid. Vrij van alle zonde en ongerechtigheid. Gemeente, en daarom is de opstanding ook zoveel meer dan alleen maar van dood weer levend worden. Hoewel dat al een wonder op zich is. Jezus' opstanding was dan ook veel meer dan bijvoorbeeld de opstanding van Lazarus. Want Lazarus die kwam terug uit de dood. Hij werd door Jezus teruggeroepen uit het graf. Maar Jezus, gemeente, kwam niet terug uit de dood. Maar hij is er doorheen gegaan. En Jezus is als het ware aan de kant van het eeuwig leven weer opgestaan. En heeft daarom de dood letterlijk achter zich. Jezus is de dood voorbij. En dat was Lazarus niet. Zijn opstanding was een zodanig levend worden dat de dood er nooit meer bij kan komen. Jezus is opgestaan uit kracht van zijn eigen leven. Hij ging nogmaals dwars door de dood heen, omdat hij het leven en de opstanding is. Gemeente, dat zicht moeten we krijgen op Pasen. Willen we de werkelijke waarde van Pasen leren verstaan. En dat zicht, ja, dat misten die vrouwen nog. Trouwens ook de discipelen. Die vrouwen die in de vroege morgen van die eerste dag van de week naar het graf gingen. De paaszon was toen al opgegaan, maar moest hun benauwde en verduisterde harten nog gaan beschijnen. O zeker, ze waren innig verbonden aan de Heer Jezus. Ze hadden hem hartelijk lief, maar het was allemaal nog zo pril, nog maar zo'n teer plantje. En het feit dat ze op weg zijn naar het graf met specerijen om zijn lichaam te balsemen, dat getuigt toch ook van hun liefde tot Jezus. Ze waren getuigen geweest van zijn kruisiging. En ze hadden gezien van een afstandje hoe zijn lichaam door Jozef van Arimathea en Nicodemus in het graf gelegd was. En nu direct na de Sabbat waren ze op weg gegaan om het lichaam van Jezus weer op te zoeken en hem de laatste eer te bewijzen. O gemeente, hoe lief moeten wij hem dan wel niet hebben? Nu we weten dat Jezus leeft. Want deze vrouwen, ze gaan op weg naar het graf van Jezus. In hun beleving naar een dode Jezus. Maar veel mensen die zich ook christen noemen, komen voor een levende Jezus nog niet een huis meer uit. Of op zijn best, maar één keer op een zondag. En dan mogen we ons wel eens afvragen, als dat ook ons geldt. Hoe zit het dan met die liefde? Zit het dan wel goed met je geloof? Aangekomen bij het graf, wacht hen echter een verrassing. De steen is voor het graf weg. En dat betekent nu natuurlijk dat het lichaam van Jezus uit het graf gehaald is. Dat is hun eerste gedachte. Ze hebben hem dus vergeefs gezocht. Nee, dat toch ook niet. Want gemeente, wie naar Jezus op zoek gaat, wie het erom te doen is om hem te vinden, die zal hem ook vinden. Want hij laat zich vinden. Deze vrouwen, nee, ze zochten niet vergeefs, maar ze zochten verkeerd. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Klinkt er dan opeens uit de mond van die twee engelen bij het graf. En daar horen we ook een zekere bestraffing, een zekere vermaning in doorklinken. Hoe kun je nu toch de levende zoeken bij de doden? Want hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gemeente, en in die woorden klinkt nu door wat ik net geprobeerd heb uit te leggen over Jezus als de levende, die een en al leven is. In hem is er geen dood, maar enkel leven. Hij is de opstanding in eigen persoon. Dan komen we wat dichter bij onszelf dan over dat de levende zoeken bij de doden. Want dan is de vraag dus ook, waar zoeken wij hem? En als je zo je oren eens te luisteren legt in onze tijd, dan blijkt ook dat mensen Jezus overal in zoeken. In hun eigen gedachten. En hun eigen mening bijvoorbeeld. Want hoe vaak hoor je het mensen niet zeggen, als het gaat om het heil in Christus en hoe je daarin gaat delen. Ja, maar ik vind dat het zo is. En een ander komt daar zomaar weer tegenin met de woorden, ja, maar ik denk dat het toch wel echt even anders ligt. En ook als dominee kun je tegenwoordig te horen krijgen, als je met iemand in gesprek bent over dat soort dingen, en je vanuit de Bijbel probeert dingen aan te reiken, dat je dan gezegd wordt, ja, dominee, dat is uw mening. Maar ik denk daar heel anders over. En dat heeft dan vindt men, dat moet dan evenveel recht van spreken hebben. Dan heb je het over een meningsverschil. En zo vormen we ons een beeld van God en Christus naar onze eigen opvattingen en meningen. Een God en een Jezus die bij ons past. En waar we heel goed mee uit de voeten kunnen. Anderen leven op hun gevoel. Ook dat is een kenmerk van onze tijd. En daarin gaat het vooral om de ervaring, om de beleving. Want ik moet en ik wil er wat bij beleven, wat voelen. Het beleven van bijzondere dingen en gevoelens staat dan centraal. Want ja, je moet er tenslotte wel een goed gevoel bij hebben. Ook bij het geloof. Maar gemeente, ach, ons gevoel, dat is o zo bedrieglijk. Want vandaag is het er en morgen is het er niet en overmorgen is het weer anders. En als dan dat goede gevoel ook gelijk geschakeld wordt met geloof, ja, dan wordt het echt gevaarlijk. O zeker, het geloof gaat met gevoel gepaard. Ontegenzeggelijk, dat kan ook niet anders. Het gaat immers om je diepste wezen. Zeker gaat geloof met gevoel gepaard. Er is geen geloof zonder gevoel. Maar gemeente, niet alle gevoel, hoe fijn dat ook zijn kan, maar niet alle gevoel is ook geloof. En voor we het weten zijn we ook bezig om de levende bij de doden te zoeken. Het kan ook zijn, niet iedereen is even gevoelig. En je hebt ook hele rationele mensen, daar is ook niks mis mee. Maar het kan ook dat we menen zelf iets te moeten bijdragen aan ons eeuwig heil. Door netjes te leven en zo. Of dat je eerst dan je zonde heel diep moet kennen. Om zo als het ware, want dat is het ten diepste dan wel, zelf een bijdrage te leveren. Al is het maar de kennis van een berg zonder schuld, maar dat we daarmee dan naar Jezus mogen en eerder niet. Nou, wat doen we dan? Dan gaan we ook op weg met specerijen. Maar ook dat is de levende bij de doden zoeken. Nee, gemeente, laat het ons dan heel duidelijk mogen zijn. De levende heeft niets, maar dan ook niets van ons nodig. Maar wij hebben alles van hem nodig. En daarom laat uw specerijen maar rusten. Zet ze maar aan de kant. Ook de specerijen van uw pogen om u nog waardig voor Christus te maken. Om u wat op te werken. Want het werk van Christus, gemeente, is zo af. Zo volledig. Dat alle andere werk overbodig is. Gode zij dank, zeg ik erachteraan. Want wat is dat tegelijkertijd ook een troost, gemeente. Dat wij, die niets hebben om hem aan te bieden, hem ook niets hoeven aan te bieden. Weet u wat alleen nodig is? Een geloof dat God voor betrouwbaar houdt. Geloof dat amen zegt op de beloften in het woord. Ook als dat dwars tegen mijn gevoel ingaat. Geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt, waarbij alle andere gronden waarop wij menen te kunnen of te moeten staan, worden uitgesloten. Kortom, gemeente, een geloof dat zich volledig verlaat op deze Christus, op deze opgestane levensvorst. En hoewel op een verkeerde manier, dat was toch wat deze vrouwen zochten. Het was hen om Jezus te doen. En zo'n zaligmaker wordt alleen maar ontmoet en genoten in het geloof. Geloof dat afziet van al het onze en zich volledig op hem leert verlaten. En dat is het moeilijkste voor ons mensen, om nu alles van onszelf los te laten. En wat blijkt dan de oplossing te zijn? Hoe wordt dat geloof nu gewerkt in het hart? Gemeente, we kunnen het afleiden uit het vervolg van die woorden die de engelen spraken. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. Kijk, gemeente, daar heb je het nu. Dat is het. Niet mijn mening, mijn opvatting, ook niet mijn gevoel of mijn goede bedoelingen en goede werken. Niet mijn zondekennis of wat dan ook zijn bepalend, maar het woord dat Christus spreekt. Dat woord dat we onder ons mogen hebben en waarin hij tot ons komt. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Wat dan dat hij moest sterven en op de derde dag weer opstaan uit de dood. En dan gaat het licht op voor die vrouwen. Ze werden indachtig, het kwam hen weer te binnen. Het lampje ging aan en ze gingen het zien. Die woorden van Jezus, ja, en dan breekt voor hen ook de paaszon heerlijk door. Gemeente, daar gaat het dus om. Gedenken en indachtig worden de woorden van het evangelie, want daar ligt de zekerheid. En dat dus geloven, daarop vertrouwen. En de eeuwen door heeft God gezorgd dat het verkondigd wordt. Ook vandaag weer in alle toonaarden. Voor de zoveelste keer mag u het paasevangelie horen. En dan is de vraag, gemeente, voor ons allemaal. Willen we ook werkelijk horen wat God tot ons zegt? Of onze eigen, hebben we zo onze eigen gedachten en onze eigen mening daarover? Willen wij wel bij God beginnen? Of handhaven we onze eigen principes, meestal ingeleid met ja maar? Maar gemeente, het gaat niet om ja maar het gaat om ja Heere. Hier ben ik. Ik geef me aan u over. Willen we dan horen dat het volbracht is door Christus alleen en door Christus volkomen? Willen wij onze specerijen, om bij dat beeld te blijven, loslaten? Al onze goede bedoelingen en inspanningen, waardoor we menen iets te kunnen bijdragen. Nee, gemeente, dat gaat niet. Dat gaat niet. Loslaten. Loslaten. Alles wat van jezelf is. Ik heb het al meer gezegd, maar ik herhaal het nu nog een keer. Loslaten is je enige houvast. Het klinkt zo tegenstrijdig als maar kan, maar gemeente, dat is geloof. Loslaten is je enige houvast. En je zo, als het ware, laten vallen, zakken en zinken in de doorboorde handen van Christus. Of stoppen we onze oren dicht, verharden we ons en laten we de Heer en de dominee maar praten, zondag na zondag, opstandingsdag na opstandingsdag. Schrijven we denkbeeldig ook op die poster. Nou en? O gemeente, jonge vrienden, hoor toch naar dat woord. Laat dat je leven bepalen. Want daarin wil de gekruisigde en opgestane Christus u en jou ontmoeten om u te doen delen in de kracht van zijn opstanding. Hij wil u deelgenoot maken van het leven dat hij verwierf, want anders is het voor eeuwig verloren. Blijft u vastzitten aan de buitenste duisternis. Zoek hem daarom in zijn woord, want daar is hij te vinden. Dan zoeken we geen levende bij de doden, maar dan komt de levende naar de doden toe. En gaat de dood ook wijken. In de verkondiging van het evangelie, gemeente, brengt hij alles mee en draagt hij het in ons hart. Zijn vrede, zijn gerechtigheid, zijn vergeving. Hij draagt het met zich in zijn doorboorde handen en deelt het uit aan behoeftige zielen. En je kunt niet anders meer dan in hem geloven. Je laat het allemaal los en je geeft je over aan hem, want hij is de paaskoning die spreekt met macht. Ja, dan buigt de ziel en zegt de Thomas na, mijn Heere en mijn God. Dan zegt een arme zondaar, Heere, hier ben ik. Hier heeft u mij. Ik geef me helemaal aan u over. O Heer Jezus, aan u heb ik genoeg. Wat zou ik nog langer zoeken in mezelf? Wat zal ik nog zoeken in mijn vroomheid of in mijn gevoel? U bent genoeg. U bent mij alles. Gemeente, door het woord, door te gedenken en indachtig te worden wat de Heere spreekt in dat woord, zo en zo alleen, komt het tot een werkelijke ontmoeting met hem, een kennen van hem en een omgaan met hem. Het eeuwige leven deelachtig worden door de woorden van Christus indachtig te worden en te geloven. Want wat zegt Jezus? Wie in mij gelooft, die heeft, niet die krijgt straks, nee, die heeft eeuwig leven. Nu daar al deel aan. Jezus leeft. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En door het geloof, gemeente, leeft hij ook in al zijn kinderen. Tot slot nog kort daarover. Want dan gebeurt er ook waar het ten diepste nu om gaat, dan gaat de kracht van Christus' opstanding doorwerken in je leven. Want het gaat er niet alleen om, en dan moet je niet schrikken, of we nu wel of niet in de, als we maar in de hemel komen, Maar daar gaat het natuurlijk ook om. Daarin wordt God ook verheerlijkt. Maar het gaat er ook om, gemeente, dat we voordat het zover is, ook in dit leven, in al zijn gebrokenheid en in al onze strijd en worsteling nog met onze eigen zonden, toch ook iets zichtbaar wordt van de vrucht van Pasen. Dan wordt het werkelijk een opstaan met hem uit het graf om in een nieuw leven te gaan wandelen. Al blijft het in alle gebrokenheid hier, maar toch. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Want gemeente, net zo min als Christus dood bleef in het graf, net zo min blijft hij dood in zijn kinderen. Dat is onbestaanbaar. Wel nu, gemeente, als Christus in je leeft, dan is dat te zien. Dan straalt dat er als het ware van af. Nee, niet dat we dan heiligen worden in de zin van bijna zonderloos. Nee, maar het beginsel van dat nieuwe leven gaat doorwerken toch in de praktijk van alle dag. Want van nature is alles wat we doen omgeven met de bedorven lucht van de dood, van de zonde, van het egoïsme, van onszelf gericht zijn. Maar waar Christus opwekt tot een nieuw leven, daar staan we op uit de werken van de dood. Dan dragen we niet langer de vruchten van de zonde, maar komen er vruchten openbaar als gevolg van die gemeenschap met de opgestane paasvorst. Dan is het zo, gemeente, nee, niet dat je dan een steeds beter mens wordt, nee, maar dat je steeds meer je eigen onvruchtbaarheid gaat zien en in gaat leven. Dat is de ene kant. Maar tegelijk ook het verlangen ziet groeien om heilig voor de Heere te leven. Psalm 119 vers 87. Lees het nog maar eens na. Dat, zegt de dichter daar, is mijn hoogst verlangen. Om te leven, Heere, zoals u het vraagt. En daarbij gaat het erom. Niet om de mouwen op te stropen en er eens flink tegenaan te gaan, nee. Maar daarbij gaat het erom, gemeente, dat de rank, ik vind dat zo'n prachtig beeld, in de wijnstok blijft. Om uit de wijnstok Christus, de verbondenheid met hem, de levenssappen, van de week heb ik het de heiligingsvitamines genoemd, te trekken die dat nieuwe leven voeden. En die levenssappen, dat is nu de opstandingskracht van Christus, die door gaat werken in de ranken. En het gaat zo steeds meer beleefd worden, dat het waar is wat Jezus zegt, zonder mij, in eigen kracht, kunt gij niets doen. Dat nieuwe leven groeit en bloeit alleen maar op in de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus. Een gemeenschap die onderhouden wordt door de omgang met het woord en niet te vergeten natuurlijk, door het gebed. En weet u wat nu zo wonderlijk is in dat opstandingsleven? Dat je bij jezelf altijd weer en steeds meer een stuk onvruchtbaarheid moet ontdekken. Maar dat hij zich ook telkens weer als de levensbron bewijst in uw leven. Wij komen altijd weer tekort. Of is dat uw ervaring niet? We gaan altijd weer gebukt onder ons onvruchtbare leven in onszelf. Maar Christus richt ons dan weer op door zijn opstandingskracht die ons toevloeit vanuit zijn kracht. Gemeente, Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij bracht het nieuwe leven aan. Dat is Pasen. En hij is opgestaan om nooit meer te sterven. Maar hij laat zijn opstandingskracht tot in eeuwigheid uitstromen naar en in alle delen van zijn lichaam. En dat is zijn volk, de gemeente. Naar hen die telkens weer tot hem vluchten en het in alles van hem alleen leren verwachten. Hoe veroordeeld ook door de hen nog altijd aanklevende zonde. Hoezeer ze ook vaak weer op kunnen gaan in de wereld. Is dat ook zo uw strijd? Iedere keer weer die neiging. Maar de opgestane levensvorst Hij zal niet toestaan dat de rokende vlaswiek helemaal uitdooft. Maar altijd weer komt er een oplichten van het soms bijna gedoofde vlammetje. 100 keer moet je zeggen, ik geef het op. Ik bid maar niet meer, want met mij is het niks en wordt het niks. Maar 101 keer grijpt Christus je toch weer vast in het woord en word je weer opgericht, gaande gemaakt, om zo de weg van strijd weer te vervolgen. En dat alles, gemeente, vanwege die opstandingskracht, omdat het Pasen is geweest. Gemeente, jonge vrienden, tot slot dan die vraag. Kennen we nu iets van dat opstandingsleven? Laten we dan allemaal wandelen als degenen die uit het graf van de zonde en de geestelijke dood zijn opgestaan. Opdat Christus, opgewekt uit de doden, in ons leven verheerlijkt wordt. En zo zullen we steeds meer stervende aan onszelf, steeds meer met hem leven. En ondanks de strijd en de moeite in dit leven, wordt dan toch het loflied in het hart geboren. En gaat het ook steeds meer ruisen in onze ziel. Jezus leeft. Hem is de macht over het gans heelal gegeven. En wij zullen door zijn kracht, niet een eigen kracht, hem gelijken, eeuwig leven. Zou Gods trouw ooit wankelen? Nee, dit is onze troost alleen. Ja, nog rijker. Jezus leeft. Nu is de dood ons een ingang tot het leven. Welk een rust in stervensnood zal dit woord ons harten geven. Gij, o heiland, gij alleen, gij zijt onze troost alleen. Halleluja. Amen. We antwoorden met Psalm 21. Gedicht op de koning van Israël, maar daaroverheen ziend op de grote koning, de grote Davids zoon. Het gaat om nu het 4e en het 5e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Dat is dat paasleven. Gij hebt het hem gegeven. We zingen het dus met het oog op Christus. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En het 5e, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. 4 en 5 van Psalm 21. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. O Heere, wij danken u voor dit heerlijke evangelie. En bidden u, o Heere, geef dat het onze harten en ons leven meer en meer mag gaan doortrekken. Meer en meer schoonheid in uw Christus te zien. Tegelijkertijd meer en meer ontdekken wie we in onszelf zijn. Onverbeterlijke zondaars. Nochtans, o Heere, gaat uw liefde naar hen uit, ja in het bijzonder. Uw liefde zo rijk getoond, dat u, Heer Jezus Christus, bent gestorven, toen wij nog vijanden waren. Vervreemd van u, vervreemd van de belofte. Maar Heere, u komt naar ons toe. U zoekt ons telkens weer op. En u bent het Heilige Geest, die dan het licht ook wilt ontsteken. De knop in ons hart omzet, waardoor we het gaan zien. Niet alleen wie we in onszelf zijn en voor u niet kunnen bestaan, maar veel meer nog, Heere, uw grondeloze liefde en barmhartigheid. Uw daad van liefde aan het kruis, maar ook uw macht, uw majesteit getoond in het verbreken van de banden van de dood. U hebt de dood, het graf en de hel overwonnen. Heere, geef ons daar het houvast aan. En leer ons zo ons leven ook te gaan op de weg die u ons geeft te gaan in het leven. Voor ieder van ons verschillend. Voor de een, althans naar het oog van anderen, een wat gemakkelijker weg, voor een ander een diepere weg. Maar Heere, de les moeten we toch allemaal leren die u leert in uw woord. Wie achter mij wil komen, mij wil volgen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Heere, wil het ons leren, tot zaligheid van onze zielen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons zo, Heere, het verdere van deze dag. Wees met allen die met deze dingen ook worstelen. Ze denken aan hun eigen dood. Ze van de artsen bericht hebben ontvangen. Dat er medisch gezien niets meer te doen is. O Heere, dan gaat het des te meer dringen. Maar ook als we gezond mogen zijn. Het gevaar zo groot is dat we denken dat het zo hoort en dat het vanzelfsprekend is. Maar Heere, leer ons bereid te zijn. Bereid voor de eeuwigheid. Door alles los te laten waarmee we menen heimelijk voor u te kunnen bestaan. Om zo, Heere, ons te laten vallen in de handen van u. Zegen ons het verder van deze dag, deze dagen. Wil ook vanavond, Heere, met uw dienaar zijn, die hier dan het woord zal verkondigen. Gedenk heel de gemeente hier in de kerk, maar ook thuis, het andere deel. Verheerlijk zo uw naam, Heere, breid uw koninkrijk uit. Vergeef ook alles wat niet was, naar uw heilige wil in deze dienst. En hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte, en fijn dat we het ook echt mogen zingen uit Psalm 56. Het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, hè, want dat is het. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geene vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. En dan het zesde vers, het kracht van Christus dood en opstanding, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 5 en 6 van 56. Gemeente, verheft dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de opgestane levensvorst, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.